ook in de liturgie.
Ja, dat is
die. Hij wil iemand die
kom maar dan nog twee keer helemaal zonder en een keer helemaal.
Ja.
Dus is dat of dat we dat
ik weet zeker dat ik het vorige keer in elk geval dat hier heb gespeeld.
Ja, dat klopt. Ja. Dat heb je dan dit keer, ja. Maar dat wordt waarschijnlijk niet echt meegezongen. Dus dat laat ik aan jou over.
Oké. Nou, dan doen we dat dus hier. Dus van twee keer eigenlijk wat dat doen in de liturgie.
Ja, dus twee keer gewoon voor mij een keer. En dan die andere, dat is dan 7 mei.
Ja, dat is gewoon twee keer.
Ja, en dan en in het geval van halverwege wel weer een eindje in van. Ja. Dat is wel halverwege.
Ik neem mee de bank in. Want ik zit zo toch op een hoekje.
Ook op deze trouwdag van Carlo en van Marlotte geloven we dat onze hulp in de naam van de Heer is. In de naam van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Bruidspaar, familie, vrienden, gemeente, gasten, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. We hebben al enkele liederen gezongen. We gaan nu meezingen met de liederen van Israël, de psalmen. En we zingen psalm 100 vers 1 en 3, een loflied. Juich aarde, juich alom voor de Heere. En gaat tot zijn poorten in met lof. En zo denken we aan die oude pelgrims die vroeger Jeruzalem binnengingen. De poorten van de stad binnen op weg naar de tempel om God te dienen. En als gemeente van het Nieuwe Testament doen we dat eigenlijk na. Als we samen rondom het woord van God bijeen zijn hier. Psalm 100 vers 1 en 3. We zijn hier samen op deze trouwdag van Lotte en Carlo met familie en vrienden. Maar wij zijn niet zomaar particulier samen als een verzameling van mensen die een bijzondere feestdag hebben. Maar wij willen ook samen zijn als deel van die wereldwijde katholieke kerk van Christus. En daarom doen we ook in deze dienst geloofsbelijdenis met die kerk van Christenen van altijd en overal. We doen dat met de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we psalm 93 vers 4. Uw macht is groot, uw trouw, die we ook in jullie verbintenis mogen zien. Uw trouw zal nooit vergaan. Psalm 93 vers 4 zingen we na de geloofsbelijdenis. En laat ieder in zijn of in haar hart meebelijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. We komen in de kerk om te horen uit het woord van God. Nu zijn er misschien gasten bij ons die zeggen, dat gebeurt mij niet elke week dat ik uit de Bijbel lees. Of dat ik in de kerk ben of iets hoor uit de Bijbel. Dat lijkt me best wel moeilijk. Nou, dan mag ik u een beetje geruststellen, want dat vind ik ook. Hoewel ik elke week wel in de kerk kom. En daarom hebben we het gebruik in de kerk dat we bidden tot God voordat we de Bijbel open doen, of hij ons hart ook wil openmaken, zodat de dingen van de Bijbel ook doordringen, niet alleen in onze oren, maar ook in onze harten en in onze levens. Daarom gaan we eerst samen bidden. God van de Bijbel, God en Vader van Christus Jezus, wij prijzen uw naam. U geeft deze stralende dag, deze stralende trouwdag aan Carlo en aan Marlotte. We prijzen uw naam, want u hebt ze vandaag aan elkaar verbonden. Zo mogen we het zien. Zo mogen we vol ontzag en blijdschap en verwondering de lijnen van hun levens natrekken en nazien hoe u ze samen hebt geweven. Dat is bijzonder, heren, dat u liefde geeft tussen mensen en dat u in deze grote wereld, waar heel veel duisternis is, waar heel veel haat is, waar heel veel ontwrichting is, waar heel veel pijn is, veraf, maar ook heel dichtbij soms in ons eigen leven, dat u in deze wereld deze plek van licht geeft, deze dag van licht, deze dag van vreugde. Heer, we zijn samengekomen met wederzijdse ouders, met familieleden, met gemeenteleden, met collega's, vrienden, belangstellenden. En we zijn hier samengekomen om een zegen te vragen over de verbintenis van het bruidspaar. Heren, voordat we dat ook doen en daarom bidden, willen we eerst horen naar uw woord. Uw woord dat richting geeft. Uw woord dat mensen levend maakt. Uw woord dat mensen zoals wij aan u verbindt en ons aan elkaar verbindt. Heren, wilt u ook geven dat uw woord mag landen in ons bestaan? En of we nu kerkgangers zijn die elke week gewend zijn om naar de kerk te gaan, of dat we dat zelden of nooit doen, we hebben allemaal hetzelfde nodig. We zijn allemaal mensen van dezelfde lap gescheurd. We hebben nodig en daarom vragen we het, dat u door uw Heilige Geest ons hart openmaakt. Heer, maak ons ontvankelijk voor de dingen van u, zodat we iets mogen proeven, iets mogen ervaren van de kracht die er in uw woord zit en die uw woord zelf is. Wilt u zijn met Carlo en met Marlotte? Geef ze ontspanning als ze zich gespannen voelen. Wees met de wederzijdse ouders. U weet van alle dingen af. Breng rust en geef dat we met vreugde naar uw stem in uw woord mogen horen. Denk aan ieder die een taak heeft in deze dienst. Koster een organist, muzikanten, ceremoniemeesters, ambtsdragers. En wees ook met uw knecht die hier staat. Geef dat het woord dat gesproken wordt op zo'n manier mag klinken, dat we, wie we ook zijn in deze dienst, aan het einde van harte amen mogen zeggen. Het is waar, het is betrouwbaar. Je kunt er het leven mee in, je kunt het leven met dat woord door en je kunt zelfs het leven met dat woord uit. Geef dat, zodat u aan uw eer komt en wij uw nabijheid mogen proeven. Vergeef wat verkeerd is in ons leven en wat verkeerd is gegaan, wat krom is, wat bezoedeld is, wat beduimeld is. Was het weg door het werk en bloed van uw Zoon, Christus Jezus. Uit genade. Amen. We gaan dan samen de Bijbel lezen en we doen dat uit een gedeelte uit het Nieuwe Testament, de brief van apostel Paulus aan de mensen die in Filippi wonen, de gemeente in Filippi. Dus Filippenzen, hoofdstuk 2, de eerste 18 versen. Gaan we samen lezen, u vindt dat in uw liturgie en dan zingen we aansluitend Psalm 116, vers 10 en 11. 116, 10 en 11. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen en ik zal met vreugd in het huis van de Heere gaan. Maar eerst dus Filippenzen 2, de eerste 18 versen. Dan lezen we het volgende uit Gods woord. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid van God de Vader. Daarom, mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover. Verblijd u dan met mij. Tot zover.
Thank you.
Bruidspaar, familie, vrienden, belangstellende gemeenteleden. De verkondiging in deze trouwdienst gaat over Filippenzen 2, vers 2 en 3. En dat gedeelte uit Gods woord hoop ik u, zoals we in de kerk zeggen, te bedienen, uit te leggen. Filippenzen 2, vers 2 en 3. De woorden die u ook achter mij geprojecteerd ziet staan, die we samen lezen. Maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent. Dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Tot zover. We zingen straks na de verkondiging Psalm 146 vers 1 en 3. Prijs de Heer met blijde galmen en zalig hij, zij, die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Psalm 146, vers 1 en 3 zingen we na de verkondiging. Bruidspaar, beste Carlo en Marlotte, wederzijdse ouders, familie, vrienden, belangstellende, gemeenteleden. Dat is best een hele opgave geweest, om elkaar te vinden. Je krijgt verkering met elkaar, je ziet iets in elkaar, er springt een vonk over. Gaandeweg raak je aan elkaar verslingerd, om zo te zeggen. En dan blijkt dat er heel wat te bespreken is met elkaar. Je komt uit verschillende tradities. Als u iemand bent die goed thuis is in kerkelijk Jeruzalem, dan heb je dat ook wel een beetje gemerkt in deze dienst. Er werden wat vlottere lieden gezongen, er werden wat psalmen gezongen. Op de bekende melodie, de een zong de een wat meer en wat harder en wat meer van harte mee dan de andere soort. En daar hebben we het ook al een beetje aan gemerkt. Jullie komen uit twee verschillende tradities, uit christelijke gezinnen, maar toch verschillend. Verschillend qua achtergrond en cultuur. En dan moet je het over hebben, met elkaar. En daar hebben we het ook over gehad, in de gesprekken die we van tevoren hebben gevoerd. En dat is eigenlijk nog maar één aspect van waar je het over hebt, in die tijd van verkering, in die tijd van verloofd zijn, in die tijd op weg naar het huwelijk. Twee mensen die, zoals de Bijbel dat uitdrukt, één lichaam gaan vormen. Want dat is het huwelijk. En dat is heel wat. Twee mensen met allemaal hun eigen opvattingen, allebei hun eigen karakter, hun eigen mooie kanten, hun eigen lastige kanten, naar elkaar groeien. Samen. En hoe gaat dat dan? En hoe doe je dat? Nou, gelukkig is het in de afgelopen jaren dat jullie elkaar leren kennen, zo goed gegaan dat jullie nu als man en vrouw naast elkaar zitten. Maar zoals dat gaat in elk huwelijk, het is altijd under construction. Je bent altijd eigenlijk bezig te investeren in een huwelijk. Die eenheid die je gekregen hebt van de Heere God, want zo mogen we het zien, hè, en zo mogen we het beleven. Ja, die vraagt ook onderhoud. Daar mag en moet je ook in investeren. En daar gaat het eigenlijk in de tekst die we gelezen hebben uit Filippenzen 2 ook over. Kennelijk was dat ook al in de tijd van het Nieuwe Testament, in de tijd van de apostel Paulus nodig. Dat hij tegen die christelijke gemeente die zich gevormd had, die bestond uit allerlei verschillende mensen. Sommige mensen hadden een Joodse achtergrond, anderen hadden een Griekse achtergrond. Er waren mensen bij die waren helemaal doorkneed in het Oude Testament, de Bijbel van die dagen. En er waren mensen die hadden afgoden vereerd en die waren tot Christus gekomen. En ja, hoe konden ze nou die gemeenschap vasthouden met elkaar, als je zo verschillend bent? Dus kennelijk speelde het ook al in die tijd, dat het niet vanzelfsprekend is dat mensen samen groeien, samen blijven en in een hechte gemeenschap blijven met elkaar. En zoals dat geldt voor de christelijke gemeenschap, zo geldt dat ook voor de christelijke gemeenschap in het klein. Een huwelijk. Jullie eigen kerkje in de kerk, om zo maar te zeggen. Die jullie samen gekregen hebben van de Heere God. En de apostel Paulus, die door Christus gekozen is en erop uitgestuurd is om het evangelie bekend te maken in de wereld, die legt daar dan de vinger bij in het hoofdstuk dat we gelezen hebben in Filippenzen 2. En hij roept de mensen die zijn brief lezen op om eensgezind te zijn. Eensgezind. En dat schrijf ik dan ook maar boven de preek als thema. Oproep tot eensgezindheid. En in de preek zal ik dan stilstaan bij 3 hoofdpunten. Eerst gaan we luisteren naar de blijdschap daardoor, door die eensgezindheid waar Paulus de vinger bij legt. Er zit een geweldige vreugde in, een geweldige blijdschap zit daarin. Het tweede is de oefening die daarvoor nodig is. Ik zei dat is under construction, hè, een huwelijk. Er is altijd een bepaalde oefening nodig om dat vast te houden. Oefening. En in de derde plaats wil ik met u en met jullie luisteren naar de bron daarvan. De bron van die eensgezindheid. Hoe kun je dat vasthouden? Hoe kun je dat volhouden? Niet alleen op deze prachtige trouwdag, maar ook in de tijd die je krijgt met elkaar. Dus oproep tot eensgezindheid, blijdschap daardoor, oefening daarvoor, bron daarvan. Paulus is eigenlijk een bijzondere man geweest. Want ga maar eens na, als hij deze brief schrijft aan die mensen in Filippi, in dat Griekstalige gedeelte daar, ten noorden van Griekenland, Macedonië, moet je het lokaliseren, dan doet hij dat onder hele miserabele omstandigheden. Paulus zit gevangen namelijk. Paulus, hij spreekt er ook over in deze brief dat hij gearresteerd is, dat hij in voorarrest is. En dat heeft ermee te maken dat hij het verteld heeft van Christus in allerlei steden, dat hij door de overheid op een gegeven moment is opgepakt, zoals dat in zijn tijd ook gebeurde. En dat gebeurt trouwens vandaag de dag nog steeds, hè, dat christenen worden opgepakt en opgesloten. Op het moment dat wij hier op deze feestelijke trouwdag bij elkaar zijn, zijn er miljoenen christenen in deze wereld die worden opgesloten, gediscrimineerd, gemarteld en gedood. En zo gaat dat maar door. Het is kennelijk een geweldige weerstand tegen, ja, die goede boodschap van Christus in deze wereld. En Paulus had dat aan de lijve ondervonden. Hij zit in de gevangenis, maar om het maar even heel huiselijk te zeggen, Paulus klaagt er niet over en hij zeurt er niet over, wat ik al heel bijzonder vind. Ik denk dat ik er wel een heel stuk aan gewijd zou hebben als ik een brief geschreven zou hebben. Nee, hij is bezig om die gemeenteleden in Filippi op te bouwen, te bemoedigen, positief te steunen. En hij is, ook al zit hij in de gevangenis, een echte dienaar van Christus, die dus bezig is met het welzijn van anderen en niet eens zozeer met zichzelf. Heel bijzonder. Hij had ook een hele goede band met die mensen in de stad Filippi. Hij was er een aantal jaren geleden geweest, had het evangelie verteld over Christus. En er waren heel bijzondere dingen gebeurd. Dat kunt u overlezen in het boek Handelingen. Mensen waren tot geloof gekomen. Ze waren daar ook al in de gevangenis geweest, maar door het ingrijpen van God was die cipier tot geloof gekomen. Heel bijzondere dingen, u kunt dat nalezen in Handelingen. En je merkt in alles in deze brief dat hij een bijzondere band heeft met die mensen in Filippi. Paulus is niet een afstandelijke man, een cynische man, die zegt van nou, het zit me allemaal tegen in het leven en dan zit ik ook al gevangen. Nee, hij is bezig met iets waarvan ik mij afvraag of wij daarmee bezig geweest zouden zijn. Waar is hij namelijk mee bezig? Nou, we lezen dat in de tekst, de trouwtekst van vandaag. Maak mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent. Dus hij heeft al blijdschap. Kan dat dan in de cel? Ja, kennelijk kan dat. Hij heeft al blijdschap. En hij zegt, Maak mijn blijdschap volkomen, maak het helemaal af, maak het helemaal vol, doordat u eensgezind bent. Dat is nou bijzonder, hè? Dat je dus op afstand je druk maakt over de eensgezindheid van die gemeenschap, die christelijke gemeenschap daar. Hij is al blij en hij verlangt ernaar dat zijn blijdschap compleet is, doordat hij goed nieuws gaat horen uit die gemeente van Filippi. Hij staat niet op een afstand, hij is niet cynisch, hij zegt niet van nou, ik heb mijn handen hier vol en jullie zien in Filippi maar hoe jullie je redden. Nee, hij is daar helemaal bij, hij is helemaal betrokken. En zo staan we ook als gemeente rondom jullie vanavond, als bruidspaar. We zien met vreugde hoe jullie aan elkaar verbonden zijn geraakt en we zeggen het maar mee met Paulus, maak onze blijdschap volkomen doordat jullie eensgezind zijn. En zo voelen we ons betrokken op jullie, ook als jullie verhuizen naar een andere plaats. We hopen contact te houden met elkaar, er zijn allerlei verbanden in de familiekring, met de vrienden. Maar blijf eensgezind, zeggen we met de apostel Paulus, want daar ligt echte blijdschap in, echte vreugde in. We staan om jullie heen niet als onverschillige mensen, maar we zijn aan elkaar gegeven als gemeente, als mensen die aangeraakt zijn door dat woord van God en door dat evangelie van Christus. En daarom kunnen we niet anders dan betrokken zijn op jullie, net zoals Paulus dat ook was. En daarom hebben we ook in het midden van de gemeente een samenkomst, een trouwdienst met elkaar. Ja, kun je zeggen, en misschien denkt u dat en denk jij dat ook wel een beetje. Ja, maar is dat nou niet een beetje idealistisch? Maak mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent, één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat de nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Nou, dat is nogal wat. En weet Paulus dat niet? Dat het ook heel spannend kan zijn in menselijke relaties. En weet die apostel dan niet dat sinds het mis is gegaan, hè, lang geleden, het paradijs met Adam en Eva, dat meteen al aan het begin Adam en Eva ook al problemen hadden met elkaar en dat ze elkaar beschuldigden van dat het allemaal zo fout was gegaan en dat ze van die vrucht hadden gegeten. Weet Paulus dan niet van gebrokenheid en pijn? Ook in menselijke relaties, in gemeenschappen, in christelijke gemeenschappen, in huwelijken. Weet Paulus dat dan niet? Ja, dat weet hij wel. Dat weet hij wel. Paulus was geen idealist die boven het gewone leven zweefde. Nee, maar hij zegt er ook bij aan het begin van het hoofdstuk dat we lazen. Een hele lange inleiding staat er eigenlijk. Hij zegt tegen die gemeente, tegen die mensen in Filippi, als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn. Nou, u voelt er wel, hij stapelt de woorden op. Je zou er best heel lang op kunnen studeren om dat allemaal nou te proeven en te wegen wat hij daar zegt, maar u voelt hopelijk met mij wel dat hij zegt van, mensen, jullie zijn toch aangeraakt door dat evangelie van Christus. Jullie hebben toch iets meegekregen. Jullie zijn toch naar hem toegetrokken. Jullie zijn toch uit de duisternis van een leven zonder God naar het licht toegetrokken. Naar een leven met God. En jullie zijn toch aangeraakt door de Heilige Geest die nieuwe mensen maakt. Die je nieuw maakt van binnen. Met nieuwe dingen in je wil. Met nieuwe dingen in je gevoel. Met nieuwe dingen in je verstand. Je bent toch, net als die zonnebloem, die bloem die met de zon meedraait. Zo zijn jullie toch ingesteld, afgestemd geraakt op God en op Christus en op de Heilige Geest. En daarom, omdat jullie dat nieuwe hebben ervaren in jullie leven, omdat jullie tot geloof zijn gekomen, omdat jullie verknocht zijn geraakt aan Christus en zijn genade, daarom is het toch anders geworden in jullie leven. En daarom Daarom kan ik het toch ook zo zeggen. Wees eensgezind. Want als je dicht bij Christus leeft, als je de genade van Christus kent, als je leeft van vergeving, ja, dan kun je ook elkaar vergeven. Dan kun je ook de mensen naast je, in dezelfde kerkbank, of degene naast je, in het huwelijksbed, vergeven en genadig zijn. Als dat moet, als dat voorkomt, als dat nodig is. Sinds Christus in jullie leven is gekomen, heeft de gebrokenheid en de kapotheid en de haat en de nijd niet meer het laatste woord. Als Christus dan in jullie leven gekomen is. En dat is toch zo, zegt Paulus. Daar heb ik toch zelf bij gestaan toen ik het evangelie bracht in Filippi. Dan is het toch anders geworden en dan weten jullie toch wat het is om eensgezind te zijn. Om niet jezelf te zoeken. Om niet egocentrisch en egoïstisch en narcistisch en noem het allemaal maar op te zijn. Maar om er voor elkaar te zijn, dan weten jullie dat toch. En daarom kan Paulus dat zeggen. Dan zie je ook meteen, naar bruidspaar, hoe belangrijk het is dat je samen als bruidspaar dicht bij Christus leeft. Hoe dichter je bij Christus leeft, hoe dichter je ook met elkaar zult kunnen leven. En dat merk je meteen in het vervolg als Paulus eigenlijk allerlei oefenopgaven geeft. Hij roept op tot eensgezindheid, hij vertelt over zijn blijdschap en dat die blijdschap helemaal vol wordt bij hem als ze eensgezind zijn daar in Filippi. Maar hij geeft ook een heel aantal, laat ik het maar noemen, oefeningen mee. En wat noemt hij dan allemaal op? Kom ik bij het tweede van de preek, hè? Hij zegt eensgezind zijn. Nou, dat is niet maar even, dat is natuurlijk een voortdurende oefening, eensgezind zijn. Dezelfde liefde hebben, één van ziel zijn. Eén van gevoelen zijn. Niets uit eigen belang doen. Zo van als ik het maar heb. Als ik maar aan mijn trekken kom. Als ik maar mijn zin krijg. Of eigen dunk van ik weet het. De rest moet zich maar naar mij schikken en naar mijn pijpen dansen. Maar nederigheid. De ander hoger, beter, voortreffelijker achten. Nou, dat zijn heel wat oefeningen. Dat zijn heel wat oefeningen. En weet u wat het is? Weet jullie bruidspaar wat het is? Dat zijn nou typisch christelijke oefeningen. Dat zijn typisch oefeningen die je leert in de omgang met Christus. Want dit zijn allemaal dingen die compleet haak staan op onze cultuur, op onze tijd. Dat is toch zo? Kijk maar hoe dat gaat in films, kijk maar hoe dat gaat in reclames, kijk maar hoe dat gaat in boeken. Relaties zijn in onze cultuur heel vaak, meestal, middelen om aan je eigen trekken te komen. Om zelf, ja, als mens je te ontplooien. Om er zelf beter van te worden. En ja, als je wordt belemmerd in je ontwikkeling door die relatie, ja, dan wordt het misschien tijd om daar afscheid van te nemen. En dan, ja, dan komt er ruimte voor een ander. Dat is toch onze tijd, dat is toch onze cultuur. Zelfontplooiing. Zelfontwikkeling. Maar wie bij Christus hoort en wie in het spoor van Christus gaat, die leert het juist heel anders. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Nederigheid. 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 Moet ik dan het slaafje zijn? Moet Marlotte het slaafje zijn van Carlo? Of moet Carlo het slaafje zijn van Marlotte? Nee. Nederigheid, dat wil zeggen, luister eerst eens naar die ander. En weet wat het is om de minste te zijn. Niet omdat je niet anders kan, maar omdat je het wil. Mijn haan hoeft niet altijd koning te kraaien. Ik weet van mijn eigen beperkingen en ik acht de ander voortreffelijker. Dat zijn oefeningen die je zo in de praktijk van het leven kan toepassen. Als je ruzie hebt, ja, vandaag niet hè, is vandaag geen ruzie. En hopelijk niet of nooit. Maar als het een keer gaat schuren, dan gaat het natuurlijk, hè? Het gaat een keer schuren. Denk dan nog eens terug aan die trouwtekst. En zeg dan tegen elkaar van, nou laten we nou eens oefenen. In het spoor van Christus met nederigheid. De een de ander voortreffelijker achten. Nou, dat is, ik geef het toe, en ik denk dat u dat ook kunt bevestigen. Hè? Als u hier in de kerk zit en u zegt van, nou, ik ben wel langer dan een paar dagen getrouwd, dan zul je dat toch kunnen bevestigen. Dat is een oefenschool waar je elke keer weer in moet oefenen. En waar je ook vaak weer onderuit gaat. Nou ja, en dan heb je het woord van God weer nodig om je bij de les te houden. Oh ja. Eensgezind zijn. Er staat voor dat woord eensgezind in de taal van de Bijbel, in het Grieks, een woord dat wij ook wel snappen. Daar staat sympsychisch. Dat je psyche samen gaat, als het ware. Dat is eensgezind zijn. Je raakt afgestemd op elkaar. Dus je staat niet in het huwelijk als twee individuen. Mensen die zeggen van, ja, ik ga mijn kant op en jij gaat jouw kant op en we zien het wel. Nee, je bent samen. Samen. Dat is een christelijk huwelijk. Daar wil God zijn zegen aan verbinden. In dat spoor mogen jullie gaan. Maar hoe kun je dat dan opbrengen in de praktijk van het leven? Wat nou als de herinnering aan de trouwdag alweer heel lang achter u ligt? En misschien zit u zo wel in de kerk dat je zegt van, ja, het is al heel lang geleden die trouwdag voor mij. En dat u het misschien wel eens moeilijk vindt om deze christelijke oefeningen in praktijk te brengen. Eens gezin, dezelfde liefde, één van ziel, één van gevoelen, nederigheid. De ander voortreffelijke acht. En dan kom ik bij het laatste van de preek. Wat is nou de bron? De bron van die eensgezindheid. Waar Paulus het over heeft. Wat is nou de bron, bruidspaar, waar jullie telkens bij mogen putten? Ja, dat geheim, die bron. Daar zegt Paulus iets over in het hoofdstuk dat we lazen. Hij zegt in vers 5, we hebben dat gelezen in Filippenzen 2. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Hij zegt eigenlijk, laat jullie leven een afspiegeling zijn van hoe het nou bij de Heer Jezus was. En als je dan ziet wat Jezus heeft gedaan voor mensen zoals wij, dan word je er stil van. Paulus stapelt dat op. We hebben dat gelezen, die woorden. Hij was God, maar hij daalde helemaal af tot in de voerbak, de kribbe van Bethlehem. Hij heeft zichzelf ontledigd. Een heel diep woord. Een woord dat betekent, hij heeft zich leeg gemaakt. Hij heeft alles gegeven wat hij had voor mensen zoals wij. Hij werd als een slaaf. Hij heeft zichzelf vernederd en hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Dat is de ultieme vernedering in die tijd geweest. Dus als je moeite hebt om eensgezind te zijn, als je moeite hebt om niet uit eigen belang of eigen dunk hoogmoed te handelen, dan zegt Paulus, kijk dan weer eens naar Christus. Wat heeft hij overgehad voor mensen zoals wij? En ga nou in zijn spoor. Denk aan hem. Denk aan Christus. Dat is het geheim van een christelijk huwelijk. Dicht bij Christus blijven. Eén zijn met Christus door het geloof. Eén zijn met Christus. Kan dat? Ja. Dat kan. Dat is dat diepe van het geloof. Geloof is niet zomaar een intellectueel iets wat hier in je bovenkamer zit. Geloof is ook niet een bepaald gevoel wat je krijgt als je een bepaald lied hoort of een bepaalde piekervaring hebt. Nee, geloof is dat diepe vertrouwen op God, op Christus en op zijn woord en daarin groeien. En je daardoor laten corrigeren. En als je dan afwijkt daarvan, dat je dan tegen jezelf zegt, of het laat zeggen, door mensen om je heen, terug naar Christus. Achter hem aan. Dat is het geheim van de christelijke liefde. Achter Christus aangaan. Nou, Carlo en Malotte, daar hebben we ook geregeld over gesproken. En dat zou ik graag ook willen onderstrepen. We hebben gesproken, jullie komen uit verschillende tradities, hè? Zo begon ik de preek. Maar al die dingen kun je overstijgen als je samen achter Christus aangaat. Als je verschil van mening hebt, samen naar Christus. Als je vragen hebt, welke kant moeten we op? Samen naar Christus. Dat is het geheim van een christelijk huwelijk. Dat is het geheim van een gezegend leven. We komen hier om een zegen te vragen over jullie huwelijk. En als u en jij hier in de kerk zit, dan krijg je aan het eind een zegen mee. Daar gaat het eigenlijk om. De zegen van God. En hoe krijg je die dan? Achter Christus aangaan. Leven van zijn werk en van zijn genade. Amen. Hallo en Malotte, jullie zijn getrouwd voor de overheid, zoals we dat uitdrukken. En jullie huwelijk wordt bevestigd in deze kerkdienst. En de overheid heeft zo haar eigen standaard voor de huwelijkverbintenis. Maar in de kerk horen we over Gods standaard voor het huwelijk. En daarom lezen we samen het zogenoemde huwelijksformulier om onderwijs vanuit de Bijbel te krijgen over de bedoeling en de grond van het huwelijk. Dat lezen we samen. Voor de overheid als dienares van God is het huwelijk van Carlo en Marlotte gesloten. Het is goed dat het huwelijk van de gelovigen ook in de samenkomst van de gemeente wordt bevestigd en dat Gods zegen erover wordt gevraagd. Daarom zijn we hier als gemeente bijeen. God zegt ons in zijn woord dat hij man en vrouw geschapen en voor elkaar bestemd heeft. Hij heeft het huwelijk gegeven als een gave en opdracht en zijn zegen erover beloofd. Want God, onze Vader, die alles schiep, schiep de mens naar zijn beeld. Hij zei, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En zij zullen tot één vlees zijn. En God zegende hen en God zei tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Overeenkomstig dit woord is het huwelijk een totale levensgemeenschap van één man en één vrouw die aangegaan wordt voor het leven. Zij zijn in unieke zin verbonden aan elkaar, vormen samen een eenheid en zijn wederzijds verantwoordelijk. Om die hechte eenheid voor ieder duidelijk te laten zijn, wordt het huwelijksverbond ook officieel en in het openbaar gesloten en kerkelijk bevestigd. Het huwelijk als goede gave van God is door de zondeval geschonden. Maar God, die zeer barmhartig is, heeft het huwelijk in stand gehouden en zijn zegen laten voortduren. Daarom heeft onze Heer Jezus Christus het huwelijk als instelling van God geëerd door aanwezig te zijn op de bruiloft te Kana en door het wonder dat hij daar verrichtte. Ook heeft hij de verbreking van het huwelijk veroordeeld toen hij zei: hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Het is Gods bedoeling dat man en vrouw elkaar voor altijd trouw blijven. In de brieven van de apostelen wordt over het huwelijk gesproken als een gave van God die geheiligd wordt, apart gezet wordt door het woord van God en door het gebed. Paulus noemt de eenheid in het huwelijk een groot geheimenis. Dat betrekt hij op de eenheid tussen Christus en zijn gemeente. We moeten het huwelijk dan ook niet lichtvaardig aangaan, maar wel overwogen, eerbiedig en dankbaar in de vrees des Heren. De gemeenschap voor heel het leven mag een vreugde zijn waarin man en vrouw in trouw elkaar liefhebben en toegewijd en hulpvaardig voor elkaar leven. Door de zonde ondervinden ook de gehuwden veel tegenslag en verdriet. Toch mogen zij op grond van Gods beloften ook in moeiten en zorgen zeker zijn van de goedheid en hulp van de Heer. Het is goed te weten met welk doel de Heer God het huwelijk heeft ingesteld. De bedoeling is in de eerste plaats dat man en vrouw in oprechte liefde aan elkaar verbonden zijn en daarom elkaar in vreugde toebehoren. Elkaar trouw zullen helpen in alles wat tot het tijdelijke en eeuwige leven behoort. De bedoeling is in de tweede plaats dat door het huwelijk het menselijke geslacht en ook de kerk wordt voortgezet en dat de ouders, wanneer kinderen aan hen worden toevertrouwd, die kinderen zullen opvoeden en voorleven in de kennis en dienst van de Heere. Samen zullen zij in het huwelijk trouw leven, overeenkomstig de wil van God, met een goed en gerust geweten en hun lichaam, dat een tempel van de Heilige Geest is, niet verontreinigen. Vandaag sluiten jullie, Carol en Marlotte, als man en vrouw een huwelijksverbond. Daarmee spreekt u uit dat u overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus elkaar in liefde zult toebehoren en elkaar trouw zult helpen. In de schrift wordt dit verbond vergeleken met de relatie tussen Christus en zijn gemeente. Christus, als het hoofd van zijn gemeente, heeft zich in liefde voor haar overgegeven. Zo behoort ook de man zijn vrouw lief te hebben en zich ten goede voor haar in te zetten. De gemeente, als het lichaam van Christus, heeft in eerbied haar Heere lief. Zo behoort ook de vrouw haar man respectvol lief te hebben en zich ten goede voor hem in te zetten. Zoals de apostel Paulus schrijft: gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man. Zij zullen elkaar hoog achten en voor beide geldt: wees elkaar onderdanig in de vreze van Christus. Samen zult u zoeken naar de wil van God voor uw leven. Samen zult u trouw en met toewijding uw taak verrichten en zorgen voor uw gezin. Samen zult u de kinderen, als u die worden toevertrouwd, voorgaan in een leven met God en zijn gemeente. Uw gezin, bruidspaar, zal deel zijn van een groter geheel. Ten opzichte van kerk en samenleving hebt u de roeping om als een hechte eenheid naar buiten te treden. Besef dat u erfgenamen bent van de genadegave van het leven. Wees vergevensgezind en leef samen in wijsheid, opdat uw gebeden tot God niet worden verstoord. Van de gemeente mag u verwachten dat zij voor u zal bidden en u zal ondersteunen als de tijd en de omstandigheden daar aanleiding toe geven. Mag ik nu het bruidspaar Carlo en Marlotte vragen om te gaan staan? Nicola en Marlotte, ik mag jullie vragen om elkaar nu de rechterhand te geven. Op dit plechtige moment, als jullie elkaar de trouwbelofte gaan geven. Ik wil eerst de bruidegom uitnodigen om zijn trouwbeloften te geven.
Ik, Carlo Johannes Michiel Gene, verklaar hier voor God en zijn gemeente dat ik jou, Marlotte Suzanne Smet, genomen heb en neem tot mijn vrouw. En ik beloof dat ik je nooit zal verlaten in goede nog kwade dagen. In rijkdom nog armoede, in gezondheid nog ziekte. Totdat de dood ons zal scheiden. En ik beloof dat ik in liefde mij ten goede voor jou zal inzetten. Dat ik heilig met je zal leven, trouw in alle dingen zoals het evangelie dat vraagt.
Ik, Marlotte Suzanne Smit, verklaar u voor God en voor zijn gemeente. Dat ik jou, Carlo Johannes Michiel Gene, genomen heb en neem tot mijn man. En ik beloof je dat ik je nooit zal verlaten. In goede nog in kwade dagen. In rijkdom nog in armoede. In gezondheid nog in ziekte. Totdat de dood ons zal scheiden. En ik beloof je dat ik in liefde mij te goede voor jou zal inzetten. Dat ik heilig met je zal leven. Trouw in alle dingen zoals de evangelie dat van ons vraagt.
Amen. Jullie zullen nu elkaar de trouwringen overhandigen en daarbij mag je de rechterhand loslaten. Want dat is daar wel voor nodig. De ringen. Dit komt vaker voor, dat even moeilijk gaat. Ja. Ja. Het lijkt me wel gepast dat jullie elkaar kussen nu. Ik mag jullie een zegenwens meegeven. God de Heere heeft jullie samengevoegd. Hij heeft jullie door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen. De Vader der barmhartigheid verbinden jullie met zuivere liefde en trouw. Vervullen jullie met zijn genade en geven jullie zijn zegen. Zo heeft God jullie dan samengevoegd als man en vrouw. En wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Amen. We gaan samen zingen Psalm 134 vers 2. Heft uw handen naar omhoog, slaat naar het heiligdom uw oog. En bij de derde regel en knielt eerbiedig voor hem neer. Knielen Carlo en Marlotte op de knielbank om dan vervolgens Gods zegen te ontvangen. We zingen Psalm 134 vers 2. Carlo Marlotte, jullie ontvangen nu de hoge priesterlijke zegen en daarna zingen we als gasten en gemeenteleden terwijl jullie geknield blijven liggen, staande het derde vers van Psalm 134, dat zeer een zegen op uw daal. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen. Dan wil ik nu vragen aan ouderling Kok of hij namens de kerkenraad jullie het huwelijksgeschenk wil aanbieden.
Carlo en Marlotte, namens de kerkenraad van de christelijk gereformeerde Pnieuwkerk, mag ik jullie de trouwbijbel, de huwelijksbijbel, overhandigen. Een gewoonte, nog niet zo heel erg oud, als we denken dat we al in het jaar 2015 leven. Het is nog maar ongeveer een kleine 200 jaar de gewoonte dat dit in ons land gebeurde. Het was door het ontstaan van het Engelse Bijbelgenootschap en ook door het Nederlands Bijbelgenootschap dat er besloten werd om aan bruidsparen een Bijbel te overhandigen naar aanleiding van hun huwelijk. Pas weer later hebben kerkenraden dat overgenomen. En dat is een goed gebruik tot op deze dag toe. Het is een gids, een reisgids voor jullie leven. Gebruik deze gids. Als je meer wil weten van de Heer Jezus Christus, hoe Hij wil dat we Hem dienen zullen, zul je steeds meer in dit woord moeten graven. Steeds meer in dit woord moeten lezen. Ik kan me niet voorstellen dat het bij jullie zo zal zijn, jullie een beetje kennende, zoals ooit de bekende Engelse opwekkingsprediker Spurgeon in de 19e eeuw in Londen ontdekte. Hij was bij een dame uit zijn gemeente op bezoek. En aan het einde van het bezoek vroeg hij haar om een Bijbel. Hij wilde het bezoek afsluiten met een stukje te lezen uit de Bijbel. Wat bleek, die Bijbel die lag boven. En een van de dienstmeisjes van die dame kreeg als opdracht de Bijbel te halen. Spurgeon opende de Bijbel en haar bril viel eruit. Wat was haar reactie? Hé, dit is mijn oude bril, die ben ik al meer dan 2 jaar kwijt. Begrijp je het? Ze had al zo lang die Bijbel niet meer gebruikt. Je hebt iedere dag je dagelijks eten nodig voor het onderhoud van je lichaam. En zo hebben jullie ook iedere dag de Bijbel nodig voor het onderhoud van het geestelijk leven, het dienen van de Heere. Laat zo deze plaats, de Bijbel, de plaats innemen in jullie leven, in die mooie Brabantse hoofdstad, 's-Hertogenbosch. Ik overhandig hem aan jou, Want jij bent, laten we het dan nog maar eventjes zeggen, bijbels, het hoofd van het gezin. Alsjeblieft, van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd.
Laten we nu na deze plechtigheid, Heere God, gaan danken en bidden en ook zijn zegen over jullie verbintenis, Carlo Mallette, gaan vragen. Laten we bidden. Barmhartige God en Vader, u hebt deze bruidegom en bruid, Carlo Mallette, tot elkaar gebracht en hen door de band van het huwelijk verenigd. Wij danken u voor de zegen die zij van u ontvangen op deze dag. Wij bidden u dat zij onder uw hoede samen door het leven mogen gaan. Wil hun de genade geven dat zij door de liefde van Christus steeds meer naar elkaar toe groeien, verbonden in de eenheid van het ware geloof. Schenk hun de kracht van uw Heilige Geest, opdat zij als man en vrouw in hun gezin leven naar uw goddelijke wil. Verleen hen uw gunst om, als het u belieft, kinderen aan hen te geven die op te voeden naar de eis van uw verbond, in de onderwijzing, tucht en liefde van Christus. Heilig de band die hen verenigt, tot zegen voor henzelf, tot opbouw van de gemeente, tot een getuigenis voor anderen en tot eer van uw heilige naam. Wij bidden u voor mensen die elkaar eens als een geschenk uit uw hand ontvingen, dat ze in liefde trouw mogen blijven en elkaar telkens opnieuw mogen ontdekken en herkennen. Wij bidden u voor mensen die het gaandeweg moeilijk met elkaar hebben gekregen, dat ze elkaar mogen terugvinden. Wij bidden voor allen die van elkaar gescheiden zijn geraakt, en voor hun kinderen. Houd hen vast in uw trouw en liefde, zodat verbittering geen plaats krijgt. Geef kracht en sterkte in alle moeite. Wij bidden u voor weduwen, weduwnaren, voor wezen, bewaar hen voor eenzaamheid en opstandigheid, vertroost hen door uw nabijheid. Wij bidden u voor mensen die alleen gaan, wil hen zegenen met een leven ten dienste van u en tot zegen van velen. Geef ons allen, gehuwd of ongehuwd, uw genade, opdat wij elkaar kunnen dienen als een afglans van uw liefde en trouw. Ga zo met ons mee, ook op deze dag. Verhoor onze gebeden. En zo komen we tot u, Heere God, met familieleden, met wederzijdse ouders. En we smeken van u. Geef ze uw zegen. Geef ze uw nabijheid. Ook deze dag, ook deze avond, als ze het huwelijksfeest gaan vieren, wees nabij. Als zij gaan verhuizen naar Den Bosch, geef ze een plaats in de christelijke gemeente daar. Geef dat ze daar een plaats mogen opnemen en innemen tot uw eer en hun ten goede. En zo willen we onze gebeden beëindigen met het gebed dat Christus ons leerde. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Een psalm die past op een dag als vandaag. Psalm 133 vers 3 zingen we. En dan krijgt u ook gelegenheid om God te dienen met uw gaven. zijn nog twee dingen die ik moet en mag zeggen aan het einde van deze dienst. Ik wil vragen of de ceremoniemeester of ceremoniemeesteresse die het trouwboekje van het bruidspaar onder zijn of haar hoede heeft, dat wil inleveren bij de kerkraad, zodat de kerkraad ook kan vaststellen dat zij getrouwd zijn. En dat ze ook een aantekening kunnen meekrijgen van een kerkelijke huwelijksbevestiging. Dus dat zie ik graag nog tegemoet. Wie heeft het? U bent aan de beurt dan. En tenslotte wil ik namens het bruidspaar vragen of degenen die straks niet naar de receptie gaan, gebruik willen maken van de gelegenheid om het bruidspaar God zegen te wensen. Dat kan nadat we met het bruidspaar de dienst hebben afgesloten in de zaal hiernaast, de consistorie. Daarna komt het bruidspaar terug en kunt u ze de hand geven. Gaat u wel naar de receptie, druk ze dan graag de hand bij op de receptie. Zodat ze ook tijdig hier kunnen vertrekken. Ik mag nu Gods zegen meegeven, ontvang die in geloof. En daarna zingen we het zegenlied, zegen mij op de weg die ik moet gaan. Ontvang Gods zegen, de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.